Gemeente, de kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee K.M. Theo uit Alst. De schriftlezing voor vanavond is uit Jesaja 45. De kerkdiensten voor volgende week zondag 4 februari. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee Van Zetten. En dan zal ook de voorbereiding zijn voor de viering van het heilig avondmaal. In de avonddienst om 7:30 hoopt dan voor te gaan dominee Van de Wind. Er zijn vanavond 3 collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede is bestemd voor de kerk en de derde is een extra collecte bestemd voor de instandhouding van de eredienst. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Onze voorzang is Psalm 65, vers 1 en 2. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen gelofte dag bij dag. We zingen deze 2 psalmversen ritmisch. De kerkenraad wenst u en jou en alle die met ons verbonden zijn een gezegende dienst.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. En die zijn trouw bewaart van geslacht en tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk waaraan zijn hand ooit is begonnen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we deze kerkdienst vanavond vervolgen door samen te gaan zingen uit Psalm 97. En daarvan het eerste en ook het zevende vers. We zullen vanavond een tekst van Jesaja overdenken. De profeet zegt dat God een God is die zich verborgen houdt, die zich verbergt. En iets van die donkere tonen klinken ook in Psalm 97. In het eerste vers: hem dekt met majesteit der wolken donkerheid en zo vestigt hij zijn troon. Laten we zingen 1 en 7 van Psalm 97. belijden vanavond ons algemeen niet te betwijfelen christelijk geloof. En dat doen we met de woorden van de 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis. En daarin mogen we ons verbonden weten met de kerk wereldwijd en ook met hen die ons zijn voorgegaan. En laten we daarna zingen Psalm 42, het eerste vers, Psalm 42, vers 1. En ik nodig u en jou uit om in uw hart het als volgt mee te belijden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Maar op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van ons lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen bidden om de zegen van God over deze dienst. Laten we bidden. Heere onze God, liefdevolle en heilige Vader in de hemel. Wij danken u voor deze zondagavond. En dat wij als gemeente hier bijeen mogen zijn rondom uw woord. Wij bidden u, geef ons een goede kerkdienst. Een kerkdienst die vol is van uw geest, vol van uw zegen. Ja, geef dat uw goedheid door alles heen voelbaar is. Heer, wij belijden u, dat verdienen wij niet. U bent een God die ons kent en die ons ziet. En niet een klein beetje of half, maar u weet alle dingen van ons. U kijkt dwars door ons heen. Ja, u kent ons hart. En u weet ook van al dat donker dat daarin schuil gaat. Van al het kwaad wat in de verste uithoeken kan leven. Van de zonde die ons zozeer in beslag neemt. Heer, wij leggen dat vanavond in uw handen neer. En wij bidden u, wilt u ons leven schoonmaken en reinigen. En van binnenuit vernieuwen door de kracht van uw geest. Zodat wij op u gericht raken. En ons hart vol raakt van uw licht. En van uw genade. En van uw heil. Heer, wij danken u dat we zojuist die mooie psalm 42 mochten zingen. U bent een God die onze dorst wil lessen. Zoals een hert schreeuwt naar het water, zo kunnen wij schreeuwen naar u, waar u wilt onze ziel vervullen. Met uw zegen, met uw goedheid, met uw genade. Heer, geef dat wij iets van dat geheim, al is het maar een fractie, dat wij dat vanavond mogen voelen en dat dat door mag dringen in deze kerkdienst en in onze levens. Heer, wij bidden u, wees met uw geest bij ons als we straks de Bijbel gaan openslaan. En vanavond gaan we gedeelte overdenken, wat niet per se makkelijk is om te bevatten, maar wat wel zoveel zegen geeft met het oog op ons geloofsleven. En dan bidden wij u, leid ons vanavond door uw geest, zodat we de kernboodschap van Jesaja, ook met het oog op deze tijd en met het oog op ons leven, kunnen begrijpen. Ja, geef dat wij zicht krijgen op u, de levende God, de God die zich tegelijk verborgen houdt. Heer, wij bidden u, geef als wij over die dimensie van u gaan nadenken, dat wij daar ja, meer zicht op krijgen en dat dat ons helpt in de weg die u met ons wil gaan. En dan danken wij u dat u iets van u hebt laten zien, ja, uw hart zelfs hebt opengelegd in Jezus Christus, uw Zoon. Ook op een heel verborgen manier eigenlijk, in de gestalte van een babytje en in een kruiseling. Zo droeg u onze straf. Zo droeg u de zonde weg uit deze wereld. En zo wilt u een nieuw begin met ons maken. Heer, geef dat wij door deze dienst heen die beweging in ons leven maken. Dat we weggaan bij onszelf. En dat we door de knieën gaan voor Jezus Christus. De Redder. De Heiland. En dat we niet meer zonder hem, maar alleen in hem geborgen door het leven gaan. Heer, zegen ons zo alle in deze dienst. Wees bij hen die een taak te verrichten hebben. Zegen hen die met ons meeluisteren via internet of de kerkradio. Geef dat de zegen van uw geest breder voelbaar is dan alleen hier in het kerkgebouw. Ja, geef dat deze dienst met ons meegaat, ook de nieuwe week verder in. En dat we zo leven bij de boodschap die u zondag aan zondag tot ons spreekt. Hoor zo ons bidden en geef ons een dienst tot uw eer. Amen. Zoals gezegd gaan we vanavond uit Jesaja lezen. In Aalst ben ik een aantal weken met dit prachtige en ook heel diepe Bijbelboek bezig. Ik dacht, vanavond is het fijn om met u ook bij Jesaja 45 stil te staan. Het is een beetje een groot hoofdstuk, dus ik zal tot en met het 19e vers lezen, Jesaja 45. We beginnen bij vers 1 en dan lezen we door tot en met vers 19. En dan spreekt God via Jesaja de profeet als volgt tot ons. Zo zegt de Heere tegen zijn gezalfde, tegen Kores, die ik vastgrijp bij zijn rechterhand om de volken voor hem neer te werpen. En de lendenen van de koning zal ik ontgorden om de deuren voor hem te openen. Poorten zullen niet gesloten worden. Zelf zal ik voor u uitgaan. Het oneffene zal ik rechtmaken, bronzen deuren zal ik openbreken en ijzeren grendels stukbreken. En ik zal u geven schatten die in het duister zijn, verborgen rijkdommen, opdat u zult weten dat ik de Heere ben, die u bij uw naam roept, de God van Israël. Ter wille van Jacob, mijn dienaar, en Israël, mijn uitverkorene, riep ik u bij uw naam. Ik gaf u een erenaam, hoewel u mij niet kende. Ik ben de Heere en niemand anders. Buiten mij is er geen God. Ik zal u omgorden, hoewel u mij niet kende. Opdat men zal weten van waar de zon opkomt, tot waar zij ondergaat. Dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heere en niemand anders. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het onheil. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Druip hemel van boven en laten de wolken gerechtigheid uitgieten. Laat de aarde zich openen, laten de wolken heil voortbrengen en laat de aarde tegelijk gerechtigheid doen opkomen. Ik, de Heere, heb het geschapen. Wee hem die je tegen zijn formeerder opneemt, een potscherf tussen aardescherven. Zal het leem soms tegen zijn formeerder zeggen, wat maakt u? Of zal uw werk zeggen, hij heeft geen handen? Wee hen die tegen zijn vader zegt, wat verwekt u? Of tegen diens vrouw, wat baart u? Zo zegt de Heere, de Heilige van Israël, zijn formeerder. Zij hebben mij naar de toekomstige dingen gevraagd aangaande mijn kinderen. Zou u mij bevel geven aangaande het werk van mijn handen? Ik heb de aarde gemaakt en ik heb de mens daarop geschapen. Ik ben het, mijn handen hebben de hemel uitgespannen en aan heel zijn sterrenleger geef ik mijn bevelen. Ik heb Kores doen opstaan in gerechtigheid en al zijn wegen zal ik recht maken. Hij zal mijn stad bouwen en hij zal mijn ballingen vrijlaten zonder betaling en zonder geschenk, zegt de Heere van de legermachten. Zo zegt de Heere, de arbeidsopbrengst van de Egyptenaren en de koophandel van de Cushieten en de Sabeërs, mannen van grote lengte, zullen naar u overgaan en zullen van u zijn. Zij zullen u navolgen, in boeien zullen zij overkomen en voor u zullen zij zich buigen. Zij zullen u smeken en zeggen, voorzeker, God is bij u en niemand anders. Er is geen andere God. Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt. De God van Israël, de Heiland. Zij allen zullen beschaamd en ook te schande worden. Tezamen zullen zij met smaad weggaan, de makers van afgodsbeelden. Israël echter wordt door de Heere verlost. Een eeuwige verlossing. U zult niet beschaamd en niet te schande worden, voor eeuwig niet. Nooit. Want zo zegt de Heere, die de hemel geschapen heeft, die God die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest. Hij heeft haar niet geschapen omdat zij woest zou zijn, maar hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen. Ik ben de Heere en niemand anders. Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een duistere plaats op aarde. Ik heb tegen het nageslacht van Jacob niet gezegd, zoek mij tevergeefs. Ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt en die bekend maakt wat billijk is. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. En in de preek straks richten we in het bijzonder onze aandacht op vers 15. Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt, de God van Israël, de Heiland. Tot zover het Bijbelgedeelte van vanavond. Laten we op weg naar de verkondiging nog een keer uit die bekende en ook prachtige Psalm 42 zingen. Nu het vijfde vers en ook het zevende vers. Dus we zingen nu op weg naar de preek vers 5. Maar de Heer zal uitkomst geven. Dat mocht Israël ervaren in de ballingschap. En zo mogen we op God onze hoop vestigen en hem loven. 5 en 7 zingen we van Psalm 42. Jesaja 45 dus vanavond. En in het bijzonder het 15e vers. Gemeente des Heren. Een tijdje geleden las ik een vraaggesprek op de website van de Evangelische Omroep. En daar werd een jong volwassen vrouw geïnterviewd. En ze kreeg de vraag voorgelegd: waarom ben je gestopt met geloven? En gezien haar achtergrond was dat best een begrijpelijke vraag. Ze was christelijk opgevoed. De wekelijkse kerkgang stond op het programma. De Bijbel ging thuis open. En zelfs ook de hogeschool waar ze opgezeten had, de PABO, was christelijk van signatuur. En toch is ze ergens onderweg haar geloof kwijtgeraakt. En vandaar de vraag: wat is er met je gebeurd? Vertel eens, waarom ben je gestopt met geloven? Weet u wat ze antwoordde? Ze zei dit: ik ben teleurgesteld in God. Als jongere wilde ik graag van hem ervaren in mijn leven. Maar hoe meer ik daarna leek te verlangen, hoe minder dat gebeurde. En vertelde ze, er komt bij dat ik een werkvakantie maakte naar Zuid-Afrika. En daar ben ik onder de indruk geraakt van het lijden, van het onrecht. En sindsdien vraag ik me af: God, waar bent u? En waarom doet u er niks aan? Ja, bestaat u eigenlijk wel? En zo vertelt ze, gaandeweg is mijn geloof daardoor minder en minder geworden. En op een goede dag heb ik er definitief een punt achter gezet. Gemeente, wat vindt u van zo'n antwoord? Nou, misschien bekruipt u vanavond wel een beetje een gevoel van teleurstelling. Van wat jammer dat zo'n jonge vrouw, dat de weg van haar leven zo verloopt. Ze had bij wijze van spreken zoveel kunnen betekenen in het kader van Gods Koninkrijk, maar dat is nu, voorlopig althans, niet meer aan de orde. Het zou ook zo kunnen zijn dat haar opmerking herkenning bij je oproept. Natuurlijk vind je het wel erg rigoureus om helemaal met kerk en geloof te stoppen, maar haar vraag kan ook zomaar jouw vraag zijn. Heere God, waarom laat u zich zo weinig zien? Wat zou ik graag meer van u merken in mijn leven? Waarom toont u zich niet één keer overduidelijk aan ons allemaal? Dat zou geloof toch een stuk makkelijker maken. Nou, vanavond luisteren we naar een tekst van Jesaja, de profeet. En ik vind het persoonlijk een heel spannende tekst. Want de tekst wijst ons op een dimensie van God waar wij doorgaans weinig oog voor hebben. En dat is dat God een verborgen God is. En verborgen betekent hier niet dat God afwezig is, in de zin dat hij er niet is. Nee, onze tekst die nodigt ons juist uit om niet te simpel, om niet te makkelijk over Gods presentie in ons leven te denken. Alsof God zo gewoon zou zijn dat je hem zomaar 1, 2, 3 in het vizier zou kunnen krijgen. Nee, zegt de profeet, God die verbergt zich. Hij verhult zich voor het oog van ons mensen. Ja, God verstopt zich als het ware achter de coulissen van deze wereld. Maar nu is het punt wat Jesaja de profeet ons vanavond aan wil reiken: deze verborgenheid van God is niet een nadeel. En het is al helemaal niet de bedoeling dat je daardoor het geloof op een lager pitje zou moeten zetten, of misschien er zelfs helemaal wel mee zou moeten stoppen. Nee, die verborgenheid van God heeft juist iets heel positiefs. Op minstens twee manieren is het zegenrijk voor ons. En weet u welke zegen er vanuit gaat? Nou, laten we allebei die zegeningen vanavond in deze preek op het spoor proberen te komen. De eerste zegen van Gods verborgenheid is dat hij toch alle dingen bestuurt. Want in ons Bijbelgedeelte, misschien merkt u het een beetje bij het lezen, is er enorm veel gaande, vooral op internationaal gebied. Dat grote, dat machtige wereldrijk van Babel, dat is aan het wankelen. Tientallen jaren lang waren ze de supermacht op aarde geweest. En zeker onder leiding van Nebukadnezar, die bekende koning, maakten ze een bloeitijd door. Het ging ze eigenlijk in alle opzichten voor de wind. En kenmerkend aan dat Babylonische Rijk was vooral hun expansiedrift. Steeds waren ze op zoek naar nieuw grondgebied, gebiedsuitbreiding. En zo werd op een goede dag zelfs het land van Israël, toch een kleine 1000 kilometer verderop, het werd onder de voet gelopen, de stad Jeruzalem werd ingenomen. En zo veranderde de hoofdstad in een ruïne. En zelfs ook de tempel, het gebouw, het huis van God, het ging in vlammen op en het werd aan de grond gelijk gemaakt. En de Joden zelf? Nou, massaal moesten ze mee, gedwongen naar Babel. Een complete volksverhuizing vond er plaats. Ja, een deportatie eigenlijk. Want echt keus hadden de mensen niet bepaald. Maar nu, en dan zijn we in ons hoofdstuk van vanavond, gebeurt er iets wat je je eigenlijk niet kan voorstellen. Dat immense wereldrijk van Babel, waar iedereen zo vol van was, dat rijk is aan het wankelen. Er komen barsten, breuken, scheuren in die supermacht. En ondertussen zijn de ogen van de wereld steeds meer gericht op een ander rijk dat in opkomst is, het Perzische Rijk. Dat is aan een razendsnelle opmars bezig. En dat imponeert steeds meer vanuit het oosten. En dan sluit dat nieuwe rijk, dat Perzische Rijk, ook nog eens een soort verbond met de Mede, waardoor het ineens bijna dubbel zo groot wordt. En daarmee wordt het ineens een enorm nieuw wereldrijk. En ja, ook zij zijn uit op gebiedsuitbreiding. En op een dag besluiten ze het om te doen. Ze vallen die andere supermacht Babel aan. Een heftige strijd en de kaarten worden geschud. En de uitkomst, nou, Babel verschrompelt op de wereldkaart. En dat nieuwe Perzische, dat Medische Rijk, komt als winnaar uit de bus. Zij zijn voortaan, zeg maar, de nieuwe wereldheersers. Gemeente, wat denken wij hiervan? Stel dat je in die tijd de krant zou lezen, of naar het nieuws zou kijken, en je zou die beelden zien van die supermachten die elkaar proberen af te troeven, zou je er graag naar kijken, of zou je je hart vasthouden? Zou je zeggen, in wat voor een wereld leven wij tegenwoordig? Nou, ik denk dat groepje Joden, die ballingen in Babel, die zijn vooral bang. De oudere generatie, die heeft ooit die deportatie naar Babel meegemaakt. Een heftige tijd, is er niet in de koude kleren gaan zitten. En nu dreigen er opnieuw spanningen. Raken ze opnieuw verzeild in een oorlog? Ja, komt dat groepje Joden daar als een soort speelbal tussen die twee grote wereldmachten in te zitten? Nou, ik kan me goed voorstellen dat die ouders, als ze hun kinderen 's avonds op bed legden, dat ze bezorgd naar hun kinderen keken. En dat ze afvroegen, gaan ook zij slachtoffer worden van bruut geweld en van oorlog? En opa's en oma's die voelden onrust als ze naar hun kleinkinderen keken. Gaan onze kleinkinderen net als wij beschadigd raken door ellende, door een oorlog? Gaat ook deze, die nieuwe opgroeiende generatie, weer veel voor de kiezer krijgen? En de Joden, ze verlangen juist zo naar vrede, naar shalom, naar thuis. En dan is daar de profeet Jesaja. In ons gedeelte mag hij, ja, buitengewoon goed nieuws aan de Joden doorgeven. En dat is nieuws wat je op geen journaal kunt zien en in geen krant kunt lezen. Want Jesaja mag vertellen dat God in die kantelende tijden achter de schermen actief is. En hoe? Nou, dan zoomt de profeet in op de leider van dat nieuwe Perzische Rijk, Kores. Als je alleen door een bril van het nieuws naar zo'n wereldleider zou kijken, dan zou je misschien zeggen van knap. Hoe hij in zo'n korte tijd zo'n rijk uit de grond weet te stampen. Maar ook heftig als je ziet met hoeveel geweld dat gepaard gaat. Maar als we met de profeet vanavond een blik achter de schermen krijgen, dan zien we iets heel anders. Dan zien wij die Kores, dat is een instrument in de hand van God. En God noemt hem zelfs mijn gezalfde. Dat betekent mijn Messias. Of in het Grieks, mijn Christus. Dat is wel bizar, vind je niet? Dat zo'n heidense leider van zo'n wereldrijk, dat hij een soort Messiasrol vervult in de plannen van God. Misschien heeft hij het zelf niet eens in de gaten. Mogelijk is hij gewoon met zijn eigen strategen en met zijn eigen informatie die oorlog aan het voorbereiden. Maar Jesaja zegt, door dat alles heen is God actief. En God geeft Kores een verlosserstaak. En doordat die internationale panelen gaan verschuiven, daardoor gaat er juist iets bijzonders met Israël gebeuren. Dat volk gaat niet vermalen worden tussen die grootmachten. Nee, die politieke aardverschuiving heeft dit tot gevolg. Dat de Joden terug mogen naar huis. En zo zorgt God op een heel ongedachte, op een heel verrassende manier ervoor. Door die heiden Kores als een soort Messias in dienst te nemen. Dat zijn eigen volk weer vrij af krijgt. Dat ze terug mogen naar huis. Ja, dat ze terug mogen naar het land van de belofte. Nou, denkt u ook niet dat die Joden daar in Babel, die hun kinderen zo bezorgd op bed legden, dat die hun hart aan deze woorden hebben opgehaald? Gelukkig. In de weerwar van de geschiedenis loopt het God niet uit de hand. En zelfs ook die wereldmachten, die wereldleiders, uiteindelijk heeft God daarover de regie. En daarom zegt Jesaja vanavond, voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt. Worden we de zegenerin vanavond, die hier in schuil gaat, in die verborgenheid bestuurt en leidt en regeert God toch alle dingen. En is hij bezig om zijn plannen te realiseren en om uit te voeren. Nou, ik zou denken dat is ook heel hoopvol voor ons vandaag. Want wees eerlijk, wij leven ook best in heel spannende tijden. De taal tussen Noord-Korea en Amerika wordt steeds feller. En taal heeft een werking, heeft gevolgen. En wat zullen die gevolgen zijn? IS wordt dan weliswaar teruggedrongen, klein gemaakt, maar zal daarmee terreur en geweld echt van de aardbodem verdwijnen en minder worden? Op dit moment zwerven er ruim 60 miljoen vluchtelingen over de wereld. Wie overziet dit nog? Wat zullen de gevolgen hiervan zijn? Nou, als je alleen afgaat op wat het nieuws ons te vertellen heeft, de krant, het internet, nou, dan kan onzekerheid en angst bij je opspelen. En toch, juist als christenen, mogen wij veel meer weten dan de media ons vertelt. Wij mogen geloven, achter dat alles, achter de schermen, is God actief. En dan zit Trump misschien op een heel hoge positie, maar in Gods ogen is hij maar zo'n klein pionnetje op het schaakbord van deze wereld. En dan heeft de president van China misschien heel veel te vertellen over meer dan 1 miljard mensen in deze wereld. Maar uiteindelijk staat hij slechts onder Gods gezag. Ja, dwars door het doen en laten van wereldleiders heen. Dwars door parlementaire vergaderingen. Dwars door topmeetings van de Verenigde Naties. Door overleggen van de Europese Unie, pas in Davos. Door dat alles heen is God zijn plannen aan het uitvoeren. En hoe precies? Ja, dat weet ik niet. Precies dat is juist verborgen. En het gaat er niet om dat wij dat allemaal precies helder krijgen. Maar wij mogen in onze tijd zoeken naar wijsheid. Profetische wijsheid. In wat voor tijden leven wij? En wat gebeurt er? Wat zijn de onderstromen van onze tijd? En beseffen wij wat er werkelijk gaande is? En de vraag die daar weer onder ligt, de belangrijkste is. Vertrouwen wij juist ook in onze kantelende tijden dat God alles in zijn hand heeft? Zelfs al zie je er misschien soms niks van, al zie je soms zelfs misschien het tegenovergestelde. Ik denk het mooiste is als je onze tekst, als een soort belijdenis in je hart draagt. Dat je zegt, wat er ook gebeurt op het wereldtoneel, of in mijn eigen kleine leventje, ten diepste heeft God alles in de hand. En in de weerwar van alle dag vertrouw ik mij daarom toe aan deze verborgen God. Misschien heeft u wel eens meegekregen dat de slaven op de plantages vroeger veel zongen. Ze dan uren moesten werken, soms in de brandende zon onder slechte omstandigheden. Dan zongen ze met elkaar de Negro Spirituals. En een van die liederen heeft als titel: He is God, the whole world in his hands. God, hij draagt de hele wereld in zijn handen. Dat is wat als je dat zingt, terwijl je wordt uitgebuit, geslagen, mens onwaardig wordt behandeld, als slaaf wordt gezien. Zingen wij vandaag, die het eigenlijk nog zoveel beter mogen hebben, zingen wij het mee, ook als het in jouw leven erom gaat spannen. Als dingen anders gaan dan je zelf in gedachten had, anders had dan je gehoopt. Jesaja zegt, God is een verborgen God. En dat is vooral heel zegenrijk. Want in de chaos van de loop van de dingen heeft God alles toch in zijn hand. Dat is het eerste, God bestuurt op een verborgen wijze. De tweede zegen die van die verborgenheid uitgaat is dat God ons ook op een verborgen manier redt. Zoals gezegd, hè, die hele aardverschuiving in de politiek in die dagen onder leiding van Kores, dat dient uiteindelijk dat hogere doel, dat Israël weer terug mag naar huis en dat ze hun vrijheid terugkrijgen. Maar dan is opmerkelijk wat daar onderweg gebeurt, op de terugweg eigenlijk. We lezen in vers 14 dat er dan tijdens de terugtocht andere volken zijn en die geven cadeaus aan Israël. Eerst wordt Egypte genoemd en dan staat er dat zij de opbrengst van hun arbeid als geschenk eigenlijk aan Israël geven. Nou, ik denk daarbij mag je denken aan Koren. Egypte was in die tijd min of meer de graanschuur van heel die regio. Nou, Koren, dat overhandigen ze aan dat groepje ballingen dat teruggaat naar het beloofde land. En dan zegt de tekst, er zijn ook Kushieten. Nou, dat zijn inwoners wat wij vandaag ongeveer Soedan, Ethiopië noemen. En zij geven de koophandel, die ze hebben gewonnen, die koophandel, dat geven ze cadeau. Nou, ik denk, dan mag je denken aan goud, specerijen, geld, edelstenen, zulke soort zaken. Ze geven het allemaal af, ze overhandigen het aan Israël. En er worden ook nog de Sabeërs genoemd. Dat zijn inwoners van Sheba, waar ooit die koningin van bij Salomo op bezoek kwam. En er staat bij, het zijn grote mannen, mannen van grote lengte. En zij bieden als het ware zichzelf aan. Ze zijn bereid om in dienst te treden bij de Joden en om voor hen te gaan werken. Dus helemaal vrijwillig geven ze hun leven in hun dienst. Als je dat leest, dan vraag je af, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Waarom worden deze opmerkelijke cadeaus overhandigd? Nou, ik denk het gaat hierbij om meer dan dat de Joden na die zware ballingschapscrisis er economisch weer bovenop worden geholpen. Ze hebben natuurlijk heel veel kwijtgeraakt, zijn ze onderweg. En dat ze als het ware zo weer op eigen benen komen te staan. Dat is ook een aspect ervan, maar niet het belangrijkste. Want in die tijd, daar gaat het hier om, was het gebruikelijk dat een overwinnaar in een strijd op een bijzondere manier werd gehuldigd. Die overwinnaar kreeg cadeaus als eerbetoon. En deze verslagen volken, die willen zich daardoor onderwerpen aan de nieuwe heersers. Dus die cadeaus zijn een soort van erkenning wie uiteindelijk de strijd heeft gewonnen en wie de overwinnaar is. Maar dan komt natuurlijk het opmerkelijke. Want vreemd in ons gedeelte is, waarom krijgt Kores, de nieuwe wereldleider, de overwinnaar, waarom krijgt hij de cadeaus niet overhandigd? En waarom worden ze eigenlijk aan dat bange groepje Joden gegeven die daar teruggaan naar huis? Ik denk de volken die doen hier iets heel diepzinnigs. Zij hebben in de gaten dat ten diepste niet Kores aan zet was, maar Israël krijgt alle hulde omdat de God van Israël op een verborgen manier zijn volk redde en bevrijdde. En daarmee zijn deze cadeaus ten diepste een erkenning voor de God van Israël. Hij is hun beschermer, hij is de redder van het volk. En dwars door de politiek heen, die weerbaar, alles wat er in die tijd gebeurt, opent hij een nieuwe toekomst voor zijn volk. En daarmee is God de heiland, de redder van zijn volk. Gemeente, hoe ervaren wij dit als christenen in onze tijd? Want vanuit het Nieuwe Testament mogen wij nog veel meer en veel breder weten over het reddingswerk van God. Wij mogen weten, ook uit het vervolg van de Bijbel, dat beperkt zich niet alleen tot die terugkeer naar huis en tot de herbouw van de tempel en het in ere herstellen van de liturgie, zoals in de tijd van Jesaja. Nee, wij mogen weten, de allergrootste reddingsactie van de Heere God, die wordt zichtbaar in Jezus Christus. En juist ook die grote reddingsactie is met heel veel verborgenheid omgeven. Want Christus daalt 's nachts in het donker neer in deze wereld. En zijn goddelijke glorie, zijn goddelijke gelaat, hij verhult het, hij verstopt het in de gestalte van een babytje. En wie van de mensen heeft het eigenlijk in de gaten? De meeste mensen toen, maar nu is het niet anders, die lopen met een grote boog omheen, zonder dat ze doorhebben wat daar werkelijk gaande is. En opnieuw zijn het dan mensen uit de volken, heel opvallend, wijzen uit het oosten, die met geschenken komen. Die Jezus erkennen, die inzien dat hij degene is die alle eer en alle hulde ontvangt als redder van de wereld. En zo is God in het babytje van Bethlehem, ja, op een heel verhulde manier aanwezig in deze wereld. En zo gaat zijn leven naar het kruis. Het kruis is uiteindelijk vanuit ons mensen bezien het ultieme symbool van afgang, van neergang, van ondergang. Maar juist aan het kruis, en dat zegt Luther ergens zo mooi, eigenlijk onder de schijn van het tegendeel, daar voert God de grootste reddingsactie ooit uit. Daar sterft Christus voor onze zonde. Daar draagt hij de vloek die op mijn leven rust. Ja, de straf die ons de vrede aanbrengt, wordt op hem neergelegd. Zo diep mogen wij weten van Christus' reddingswerk. Eigenlijk mogen we nog veel meer van afweten dan de Joden destijds die terugkwamen uit Babel. En dan dringt ook de vraag meer dan ooit: hebben wij daardoor ook meer ontzag, meer eerbied gekregen voor God? Leven met een diep ontzag, een diepe eerbied voor Jezus Christus? En vertrouwen wij ons leven hoe langer hoe meer toe aan Jezus Christus en zijn kruis? Nou, geef daar vanavond voor jezelf eens heel eerlijk antwoord op. Hoe diep zit het nu echt bij u, bij jou, die erkenning, die aanbidding, die overgave aan de Heere Jezus? En is er in uw leven door de tijd heen, door de jaren heen, sprake van verdieping, van groei? Of gaat het eigenlijk dag in dag uit maar een beetje hetzelfde in je leven? Nou, ik roep u er vanavond toe op om daar heel bewust mee bezig te zijn in je leven. Erin te groeien, in dit geheim van het geloof. Zodat ook u, zodat ook jij, God in Jezus Christus, dat je hem alle eer, alle hulde gaat geven die hem zo toekomt. En ik benadruk dit extra omdat ik vind dat wij in een tijd leven waarin Christus meer dan eens gewoon wordt vergeten, of soms genegeerd, soms zelfs bespot. Nou, u kent allemaal mensen om u heen die niks op hebben met het christelijk geloof. Nou, dan doe je precies het tegenovergestelde van Christus vereren. Dan misken je hem. Ik heb zelf de oudejaarsconferentie niet gezien, maar ik heb gehoord dat Joep van het Hek van plan was om het christendom voor gek te gaan zetten. Nou, we weten allemaal, hij is niet de enige in onze tijd. Ik denk, het gebeurt zelfs massaal. Mensen minachten Christus, lopen met een boog om hem heen, vervloeken hem zelfs publiekelijk, kleineren hem, gooien hem te grabbel. Doet u dat ook pijn? Wat is het onvoorstelbaar belangrijk dat wij als christelijke gemeente, dat wij als christenen heel persoonlijk, dat wij anders zijn. En dat wij juist ook in onze moderne tijd, waar zoveel gebeurt in onze maatschappij, dat wij Christus eerbiedigen. Dat we met een diep ontzag volgen. En dat we in een geloof en liefde achter hem aangaan. En hem juist zo wel erkennen als de redder. Een heiland van ons leven. Troostvol vind ik dat de Bijbel zegt dat de spot en de minachting die je vandaag om je heen zoveel ziet, dat dat uiteindelijk tijdelijk van aard is. Want eens komt het moment, zegt de schrift, dat alle miljarden mensen die nu op aarde leven, die ooit geleefd hebben, dat die voor Christus komen te staan. En dat die aan Christus dan de cadeaus van respect, van eerbied, van ontzag zullen overhandigen. En dat is op de dag van de wederkomst. Weet u wat Paulus daarover schrijft? In dat prachtige, maar heel diepzinnige briefje aan de Filippenzen. Dan zegt hij, als Christus verschijnt, dan zal alle knie van degenen die in de hemel zijn, die op de aarde zijn, die onder de aarde zijn. Alle knie, ze zullen zich buigen voor Christus. En elke tong zal belijden dat hij de Kyrios, de Heere is. En dat wil zeggen, hij is de enige, de echte leider van heel dit universum. En de enige leider van ons leven. Nou, misschien probeer jij je soms ook een voorstelling te maken van dat moment. Van die dag. Dan zal Nebukadnezar voor Christus komen te staan. Publiekelijk door de knieën gaan. Maar ook Kores uit ons gedeelte, die zal er zijn en ook voor hem buigen. Geldt ook voor alle wereldleiders van vandaag. Trump, Kim Jong-un van Noord-Korea, Erdogan uit Turkije, Mark Rutte. Die dag is een dag van verantwoording. En ook wij zullen er allemaal bij aanwezig zijn. U, jij en ik. En dan zullen we allemaal erkennen dat God de enige is. En dat Christus waarlijk de Heere is, die alles regeert en die dwars door alles heen aanstuurt op zijn koninkrijk van gerechtigheid, waar plaats is voor alle die hem lief hebben. En dat laatste geeft gelijk een hele grote ernst aan dit alles. Want u stelt het eerbetoon in uw leven toch niet uit tot straks. Want dan, zegt Paulus, dan zul je het gedwongen moeten doen. Terwijl je hart innerlijk leeg is van Christus. En je lege toekomst tegemoet gaat. Zonder God. Nee, vouw vandaag je handen. Ga vanavond door je knieën. En vertrouw je aan de Kyrios van het heelal toe. Die ook voor u en jou de weg van kruis en opstanding wilde gaan. En dan zul je straks op die laatste dag God van harte aanbidden. En dan zul je voor eeuwig mogen leven onder het gezag van koning Jezus. Gemeente, die jong volwassen vrouw uit dat vraaggesprek, die zei, ik merk zo weinig van God in mijn eigen leven en in de weerwar van het wereldgebeuren. Een herkenbare opmerking. Of zou het zo kunnen zijn dat je dan te weinig beseft dat God een verborgen God is? Geloven betekent juist dat je ondanks alles toch gelooft dat Christus regeert achter de schermen. En geloven betekent dat je dwars door alles heen je leven toevertrouwt aan Christus die uit is op jouw redding. Geef hem de eer in je leven. Ja, geef hem het mooiste cadeau wat je hem kunt overhandigen. En dat is je eigen hart. Amen. Laten we zingen in antwoord op de verkondiging Psalm 27, vers 5 en ook vers 7. Verberg toch niet uw aangezicht van mij, o Heer. 5 en 7, vers 27. laten we God samen danken voor deze dienst en ook voor elkaar bidden. Heere onze God, grote en liefdevolle Vader in de hemel. Wij danken u voor die bijzondere tekst die we vanavond mochten overdenken. Dat we die belijdenis van de profeet mochten uitspellen. Dat u een God bent die zich verborgen houdt. Heere, geef dat we het geheim hiervan in ons leven meer en meer doorgronden. En dat we zo groeien in wie u bent en in welke weg u met ons gaat. En dan bidden wij u, leer ons om erop te vertrouwen dat u alle dingen leidt. In het groot en in het klein. Vaak achter de schermen, onzichtbaar voor ons oog. Voor ons gevoel lijkt het soms nauwelijks of er geregeerd wordt. Maar leer ons om met het geloofsoog te zien. En dat u dwars door alles heen aanstuurt. Op dat nieuwe koninkrijk. Die nieuwe hemel. En die nieuwe aarde. Heer, wij danken u dat u ook op zo'n verborgen manier ons heil en onze redding op het oog hebt. Dat in de geboorte van Bethlehem. En in die schande van het kruis. Dat daar de zonde wordt weggedragen. En dat u zo het lam van de wereld slacht. Om ons een nieuw begin, een nieuwe toekomst te geven. Heere, geef dat wij schuilen bij Jezus Christus alleen. Dat we hem niet miskennen in ons leven, maar dat we voor hem neerknielen. En hem ons hart cadeau doen. Heere, wij bidden u, ontfermt u zich ook over deze wereld waarin zoveel gaande is. In de preek hebben we namen genoemd van allerlei wereldleiders. Zoveel mensen zuchten onder slechte regimes. Of zijn verdreven van huis en haard. Zijn op de vlucht geslagen, hopend op een betere toekomst. Heer, wij overzien het niet. Maar houdt u uw schepping vast. Tot aan de dag van uw toekomst. Heer, gedenk uw volk Israël. Die u in ons Bijbelgedeelte zo wonderlijk vrij uit laat gaan. Heer, en wij voelen ons tot op de dag van vandaag zo diep met dit volk verbonden. En tegelijk bidden wij u, geef dat zij de verborgenheid van het kruis en de verborgenheid van de Messias, Jezus Christus, in hun hart ontdekken. Zodat ook zij de weg van het geloof in hem gaan bewandelen. Zegen uw kerk, zegen christenen wereldwijd die met vervolging te maken hebben. Houd u hen vast, geef elke dag nieuwe moed. Bouw uw kerk in Nederland op. Zoveel mensen hebben u losgelaten. Hebben Christus, soms openlijk, soms heel subtiel, weggeduwd uit hun leven. Wij bidden u, geef een terugkeer naar u. En geef dat uw kerk mag bloeien. In geloof en in eerbied voor hem. Zegen zo ook hier de gemeente in Bruchem. Wilt u bij de predikant zijn, dominee van Zetten. Bij dominee van de Wind. Bij de broeders van de kerkraad, bij alle die zich inzetten voor de opbouw van de gemeente. Heere, geef dat het gedaan mag worden in afhankelijkheid van u. In eerbied tot Christus en in liefde tot elkaar. Zegen hen die ziek zijn, die worstelen met het leven om allerlei redenen. Die verdriet ervaren, die leegte in hun ziel proeven. Wilt u een God van heel dichtbij zijn. Heb dank voor deze zondag. Ga met ons mee de avond verder in. Geef ons een goede werkweek. Leid ons door uw geest. En geef in ons hart vooral verlangen en hoop. Naar die grote dag waarop u achter de schermen tevoorschijn zal treden. Ja, Jezus Christus zal komen. En alle oog zal hem zien. Heere, geef dat we zijn oog dan niet doorstoken hebben, maar dat we hem aanbidden met heel ons hart. En geef dat we zo op weg gaan, uw toekomst tegemoet. Amen. Zingen we tenslotte nog Psalm 32, daarvan het vierde en het zesde verse gebed dat God ons de weg door dit leven leert wandelen en ook dat we ons dan in God mogen verblijden, 32, 4 en 6. Ontvang ten slotte de zegen van onze God en wees tot een zegen voor de mensen om u heen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.